Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In beide diensten vandaag gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkbeheer. En daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met lied 535. 1, 2, 3, 4 en 5 uit weerklank. Jericho is in uw hand.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 92 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 92, 1, 2 en 3. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we luisteren naar Gods goede geboden, vanmorgen vanuit Colossenzen 3. En daarna zingen we van diezelfde psalm het zevende vers, psalm 92, vers 7. Het eerste van alle geboden is: luister, Israël, Jahwe, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, hoge en heilige God, goede en lieve Vader in de hemel, telkens weer als wij zulke woorden mogen zeggen, wilt u ons leren en geven dat wij met eerbied en geloof en met liefde tot u komen. Dat wij u hoog zullen hebben en hoog zullen houden U bent een heilig en een heerlijk God. Zo rein, zo zuiver, dat de engelen inderdaad als in eeuwig refreinen tegen u zeggen: heilig, heilig, heilig bent u, Heere van de legerscharen. Wij danken u dat wij in de kerk mogen zijn en dat wij daarom mogen zingen van uw heerlijke naam en van uw grote daden. Kom en geef door uw Heilige Geest dat het ook zo van harte gebeurt dat wij werkelijk zo van u vervuld zijn. En dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat ons hoofd en ons hart zich zo op u richt. U bent werkelijk een groot en een heerlijk God. En u bent ook zo'n goede, zo'n lieve Vader. Met zoveel liefde, zoveel trouw, zoveel goedheid en zoveel wijsheid. Gelukkig wel. Wat is het een zegen, Heere, als wij uw kind mogen zijn. Wat is het een rijkdom van die liefde te leven. Wat is het goed om met u verbonden te zijn en te blijven. Want met deze Vader zijn we het allerbeste af voor nu en voor eeuwig. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest, dat wij daarom ook grote liefde voor u zullen hebben. U hebt grote liefde voor ons, dat wij dan ook grote liefde voor u zullen hebben. En u kent ons, zoals wij hier in de kerk zijn of thuis. U weet, Heere, hoe dat is. Misschien wel als we zeggen, het was wel eens anders in ons leven. Misschien wel dat wij met 101 vragen het als het ware maar onmogelijk en ongelooflijk zouden vinden om u, o hemelse Vader, lief te hebben. Of dat wij misschien ernaar snakken, Vader, laat mij uw liefde proeven, want ik merk er soms zo weinig van. Kom dan en laat door uw Heilige Geest tot in ons hart ons raken, opdat wij zo ook met u kunnen leven. Hartelijk dank dat we elkaar zo mogen ontmoeten, dat wij u mogen ontmoeten en wees genadig in ons midden. Wij belijden u datgene wat er tussen u en ons zou kunnen instaan. Wij belijden u al datgene waarin wij tekort zijn geschoten, waarin wij hebben gezondigd tegenover u, tegenover elkaar. En wij vragen u, o Vader, laat het omwille van uw Zoon ons vergeven zijn, ja, dat er niets meer over zal zijn, nooit meer dat u erop terugkomt en nooit meer dat wij er een straf voor hoeven te dragen. Zo bent u toch? En daarom bidden wij het u. Wilt u ons daarin zegenen? Laat uw woord vanmorgen voor ons opengaan. Een bekende geschiedenis, een mooie geschiedenis. Maar dat wij ook in dat alles zullen horen en zullen weten hoe goed het is om zo in geloof op u te zien en achter u aan te gaan. Hoort u onze gebeden, wij bidden ze u in Christus naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen opnieuw in het boek Jozua. Vorige week zagen wij hoe de verkenners uit Israël kwamen bij Rahab in Jericho, en nu lezen wij in Jozua 6 wat er gaat gebeuren met Jericho als Israël het land binnenkomt. Jozua 6. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua: zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moeten rondom de stad gaan, de stad 1 keer om rondtrekken. Zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoren blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, zoon van Nun, de priesters, en hij zei tegen hen, draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. Tegen het volk zei hij, trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de Heere uittrekken. En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heere uit en bliezen op de bazuinen. En de ark van het verbond van de Heere kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit die de bazuinen bliezen, en de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Jozua had echter het volk geboden, u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen, en geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik tegen u zeg, juich, dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere, de 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen, voor de ark van de Heere uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd, gingen voor hen uit, en de achterhoede kwam achter de ark van de Heere aan, terwijl men alle lopend op de bazuinen blies. Zo gingen zij op de 2e dag eenmaal rondom de stad, en ze keerden terug in het kamp, zo deden zij 6 dagen lang. En het gebeurde op de 7e dag dat zij vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat ze op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 7 maal. Allen trokken zij op die dag 7 maal rondom de stad. En het gebeurde toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. En vervolgens viel de stad en werd ze Israël ten deel. Tekst voor de prediking is vanmorgen uit Hebreeën 11, nu vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Het is nu eerst gelegenheid om bij te dragen aan de collecten, inmiddels bij u bekende en vertrouwde wijze, van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen wij uit Psalm 135, vers 1 en 7. 135, 1 en 7. Geliefden in de Heere Christus, over dit mooie, dit bijzondere gedeelte uit de Bijbel zullen we nadenken aan de hand van drie punten. De eerste stap, dat is de eerste stap. Tweede gedachte, geestelijke strijd. En de derde gedachte, behoud van Rahab. Dus Jericho, de eerste stad, de eerste stap. Twee, geestelijke strijd. En drie, behoud voor Rahab. Jongens en meisjes, ik ben geen kind meer, maar ik zou met jullie zeggen, je zou er toch bij geweest zijn. Dan loop je daar met een stel mensen en voorop lopen mannen in een lange witte jurk, een mooi officieel kleed, een prachtig gewaad. En ze blazen op een bazuin en je ziet daar muren zomaar in elkaar vallen. En iedereen juicht het uit. Je zou er toch bij zijn. Heel wonderlijk, hè? Maar als kinderen doen we dat nog wel eens. Je bent iets aan het bouwen, of dat het nou een zandkasteel is. Of dat je met Lego-stenen of met andere blokken, je hebt een huis gebouwd en meer dan eens, dan vind je het als kind als het ware heel stoer, een bijzonder moment. En wanneer kunnen we het huis weer laten instorten? Zoiets weet je wel. Is het nou zo bijzonder en zo indrukwekkend ook, als de Heere God hier bij Israël, onder leiding van Jozua, deze stad Jericho, dat hij die zo treft. Te beginnen even, ik vond het als kind ook altijd maar heel bijzonder, hoe kan ik me dat nou voorstellen, dat een stad, dat je daar op één dag wel 7 keer rond kan lopen. Ik weet niet of jij een beetje een idee hebt hoe groot Zwijndrecht is, maar zou het jou lukken om in 1 dag 1 keer rond Zwijndrecht of rond Hendrik Ido Ambacht te lopen? Nou, dat is een aardige tippel. Dus laat staan dat je dan op de 7e dag 7 keer rondom Zwijndrecht zou moeten lopen. Dus ik dacht als kind altijd al van, dat kan toch bijna niet. Een stad is toch altijd heel erg groot en dat je daar met elkaar daar 7 keer rond zou moeten lopen. Nou, daarom eerst even heel eenvoudig maar deze uitleg. Als iets in de Bijbel een stad genoemd wordt, dan betekende dat dit. In Israël heb je allemaal heuvels. En de mensen die gingen meestal het liefste een beetje aan de zijkant of bovenop zo'n heuvel wonen. Beneden kon er heel veel water stromen en wat belangrijker was, bovenop een heuvel, daar had je het gevoel, daar ben ik wat veiliger. Zeker als je dan op een gegeven moment een stad rondom je heuvel zette, of dat nou een beetje halverwege de heuvel was, of onderaan de voet van de heuvel, maar zat er een muur omheen, stond die daar, dan was je veilig en dat noemden ze een stad. Dus het was een heuveltop, met een muur daaromheen. En ja, het kan natuurlijk een hele grote heuvel zijn, maar als je nu nog in Israël bent, dan kun je dat wel zien. Die meeste heuveltoppen, nou met een paar 100 meter, dan heb je het wel gehad, die muren eromheen. Dus dat is een beetje het beeld wat je voor je kunt stellen. Jericho, een stad, een heuveltop, met een muur daaromheen. Maar dan nog blijft het wel heel indrukwekkend, heel bijzonder. Deze gebeurtenis, als Israël het beloofde land binnengaat, dat Jericho door zo'n bijzonder ingrijpen van God hen ten deel valt. Ja, we hadden nog wel veel meer kunnen lezen, maar ik denk dat het wel goed is om dat toch aan u te vertellen en met elkaar te delen. Als zouden wij in het vorige hoofdstuk gekeken hebben, hoofdstuk 5, aan het einde daarvan, dan gebeurt er iets bijzonders in de nacht daarvoor afgaande. Jozua, de leider van Israël, hij is wakker en hij ontmoet een heel bijzonder iemand. En Jozua die schrikt daarvan en hij is wat bang, want ja, het is nacht en het is donker. En zou dat misschien nou inderdaad één van de vijanden zijn, iemand uit Jericho? Zou dat als het ware een spion zijn van de andere kant? En Jozua die vraagt misschien wel wat angstig en wat bang, wie bent u? Bent u van onze kant of bent u van de vijand, van de tegenpartij? Geen van beide, beste Jozua. Ik ben niet of uit Jericho en ik ben niet of een Israëliet. Maar ik ben een engel en dan nog wel een hele bijzondere. Zeer waarschijnlijk is de aartsengel bedoeld, Michaël. In ieder geval, je mag van mij weten, ik ben de legeraanvoerder van de hemelse legermachten. Ook voor Jozua en voor Israël was dat een bemoediging die ze wel heel hard nodig hadden. En die de Heere God hen geeft. Israël weet het maar, jullie staat een sterke held terzij. Want anders zou je misschien toch bang zijn dat al die Israëlieten zouden zeggen, ja Jozua, kom op zeg. Ja, alles goed en best, maar wij hebben in de woestijn tegen Amalekieten gevochten, we hebben Moabieten bestreden, we hebben Midianieten met het zwaard gedood. En nou hier bij Jericho gaan we zoiets doen dat wij achter u aan zullen gaan en achter die priesters aan en achter de ark aan en dat wij dan... Dat in ieder geval Jozua zou kunnen zeggen. Zal ik jou eens vertellen wie ik ontmoet heb die naar mij is toegekomen? De legeraanvoerder van de hemelse legermachten. Dat wil zoveel zeggen als, ja kijk, je hoeft het ook niet van mij te verwachten, maar als nou inderdaad de legeraanvoerder hoogst persoonlijk mij zo ontmoet, dan als het ware wil hij zeggen, dat betekent ook dat hij al zijn legerscharen zo mee zal kunnen brengen en die zullen ervoor gaan strijden en die zullen ervoor gaan zorgen. Dat is zoiets als een andere geschiedenis uit de Bijbel. De profeet Elisa, die zat een keer opgesloten, die was omringd door de vijand. Was het precies andersom. De profeet zat in de stad en de vijand lag buiten de stad. En de knecht, huisknecht van Elisa, die loopt op de stadsmuur en die ziet al die vijandelijke legers en die wordt bang en hij zegt tegen Elisa, wat gaat er nou gebeuren? Dit loopt slecht voor ons af. Er zijn hier zoveel vijanden rondom de stad. En dan laat de Heere God het aan die knecht zien, moet je daar eens kijken op die heuvel staan, achter dat vijandelijke leger. Het leger wat bij ons is, is veel groter en sowieso ook veel machtiger en veel sterker. En zo gebeurde het ook toen voor Elisa met zijn knecht, dat de Heere wonderlijk ingreep. En zo ook hier nu. Deze legerscharen uit de hemel, die zal ervoor zorgen dat er gebeuren gaat wat er gebeuren gaat. Maar, en dan kom je weer bij die tekstwoorden, hè, die steeds dat refrein zijn uit Hebreeën 11. Israël, dat jullie dat nou ook zullen geloven. Jullie zouden misschien nog wel geneigd zijn om als het ware zelf het zwaard ter hand te nemen. Ja, meer was er nog niet, kanonnen en zo hadden ze niet, dus ja, probeer maar eens die stad binnen te komen met die stadsmuren, hoe dan ook. Maar dat wij zullen geloven dat de Heere God het zal doen en dat Hij voor ons deze stad zal laten vallen, dat vraagt geloof. En je zou misschien kunnen denken, toch, wist ik wel, nou ja, als je nou toch al 40 jaar met die Israëlieten hebt opgetrokken, als je nou weet al die wonderen toen van Egypte, die 10 plagen, al de wonderen die God gedaan heeft tijdens de woestijnreis, ze hebben manna gekregen, eten en drinken en ze hebben steeds de vijanden kunnen overwinnen. Nou, nu geloven ze toch zeker wel natuurlijk in de Heere God. Als je daar nog niet zou geloven dat de Heere God je God is. Ja. Nou, even een persoonlijk moment. Hoeveel keren hebt u in uw leven gemerkt dat God er is? Al was het bij wijze van spreken maar 1 keer, maar als u goed oplet en als u in het geloof met God leeft, waren er meerdere momenten, dat weet ik bijna zeker. En dan geloven, weer opnieuw. Als er misschien wel inderdaad iets zo bijzonders, want dat blijft het wel zeker, iets zo bijzonders staat te gebeuren. Nou, het is Jericho, de eerste stad, de eerste stap. Zo heb ik het eerste punt aangeduid. Want ik stelde mijzelf eenvoudig de vraag. Ja, de Heere God had het misschien ook aan het einde kunnen doen. Ga eerst maar eens proberen, je gaat Ai overwinnen en dan Bet-Shan en nog wat andere kleine dorpjes en steden. Maar Jericho is de eerste stad. Het eerste wat ze zien, wat ze tegenkomen, ze zijn er door Jordaan doorgetrokken. En inderdaad, als je in Israël geweest bent, hè, dan kom je uit Jordaan en dan loop je tegen Jericho op, daar op die plek, in die omgeving. Heel bewust wil de Heere God ermee beginnen. Als jullie binnengaan en binnenkomen in het beloofde land, zal ik om te beginnen grote, bijzondere tekenen laten zien. Opdat je van begin af aan zo bemoedigd en versterkt zult zijn en zult weten dat als de Heere voor je strijdt, dan kun je ook zo achter hem aangaan. De eerste gebeurtenissen, de eerste momenten. Ik probeer u uit te leggen welke gedachten ik daarbij onder woorden wil brengen. Het is altijd een vraag ook. Ja, de Heer Jezus toen hij op aarde was, heeft veel wonderen gedaan en veel tekenen laten zien. En dat wij soms zeggen, ja, dat gebeurt heel weinig of dat gebeurt nooit meer. En laten wij van harte zeggen dat wij nog steeds geloven dat de Heere God nog steeds wonderen kan doen. En hij doet ze ook, ook dat kan ik nog zeggen. Maar je zou bijna zeggen, zoveel als toen de Heer Jezus op aarde was. Zeker wel, die grote tekenen, dat blijft vanuit de Bijbel het grootste gebeuren, dat hij uit de dood is opgewekt en dat hij de dood heeft verslagen en dat hij de vijand inderdaad heeft vermorzeld en dat hij zo de toegang heeft geopend. Hij als eerste, hij is in de dood geweest en hij heeft het beloofde land opengebroken. Dat dat de Bijbelse gedachte is. De eerste stap. Wat oneerbiedig gezegd, want de eerste klap is een daalder waard. Als je dat kunt laten zien, en zo doet de Heere God dat. Om dat te laten zien, heel beslissend. Als je zo het beloofde land binnenkomt, dan doe ik dat door mijn grote daden. En om te beginnen, zie het en weet het. En dan kun je gerust zo meteen in het beloofde land en dan zul je weer weggaan en dan zul je weer ook inderdaad moeten gaan vechten en moeten gaan overleggen en moeten gaan wonen en werken, noem alles maar op. Maar dit is het begin. Deze eerste stap van de hand van de Heere. Hij die zo groot is, zo heerlijk is. Nou dat dus, Jericho als eerste stap, de eerste stap. Maar dan vervolgens is het ook een geestelijke strijd. Ik heb al gezegd, even een herhaling, hè. Jozua had die legeraanvoerder uit de hemel gezien. Ik zou zeggen, denk maar aan Michael, de man die strijdt voor Israël uit de hemel. Maar nou jullie, Israëlieten. Want als er in de hemel wordt gestreden, en dat gebeurt, dat is het eerste, altijd weer. Maar nou jullie, Israëlieten. En Jozua, hij roept in vers 3 alle strijdbare mannen op. Nou ja, toch heel logisch zou je zeggen, strijdbare mannen, als je al zo genoemd wordt, dan zullen ze wel gedacht hebben. Nu komt er voor ons inderdaad een strijd aan. Een oorlog als alle andere oorlogen ooit is gevoerd. Ja, zeker. Maar dan krijgen ze te horen van Jozua en uit de mond van de Heere hoe dat zal gaan. Beste mannen, jullie gaan achter de ark aan en achter die priesters met de bezuinen aan de mond. En je loopt elke dag één keer een ronde om de stad Jericho en je houdt je mond dicht. En misschien wel inderdaad, ja, het zij dat ze als het ware haast overmoedig zouden zijn, dat ze al als het ware zouden gaan schreeuwen tegen die mensen op de muren van de stad. Want ja, die mensen in Jericho, die zagen dat natuurlijk gebeuren en nou ja, die zullen wel, ze waren wel bang, zagen wij vorige week, maar tegelijkertijd misschien wel, nou ja, wat dit voor moet stellen. He, dat je inderdaad hier nou gewoon rustig rondom onze stad heen gaat lopen. Denk je dat jullie zo binnenkomen? En dat de Israëlitische, die strijdbare mannen misschien wel geneigd waren om terug te roepen en terug te schreeuwen. Nou, wacht nog maar, let maar eens op. Niks ervan, je hou je mond dicht, zegt Jozua. Om daarmee ook te laten weten en te laten zien. En ik denk aan deze tekst uit Exodus 14. Toen stond Israël aan de oever van de Rode Zee en toen kwam Farao achter ze aan. Nou, dat was wel het meest benauwende moment wat ze ooit hadden meegemaakt. En toen zegt de Heere God tegen Mozes, zeg maar tegen Israël, ik zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Als je God het werk laat doen, nou, je wordt niet passief. Maar je wordt gezegd en gevraagd, dan moet jij maar stil je mond houden. Ook wel omdat wat God doet, dat is om stil van te worden. Ook dat nog. Maar jullie gaan je oefenen in stil vertrouwen, maar wel vastberaden je weggaan. Ja. Wij zijn wel heel gauw geneigd, toch? Wij denken met onze woorden de dingen te kunnen beslechten. En dat gebeurt in de gebouwen van de Tweede Kamer. Dat gebeurt door politici. Maar je wilt niet weten wat er rondgaat over de social media. En in discussies en in allerlei debatten buiten de kerk en binnen de kerk. En natuurlijk, ik ben ook nuchter genoeg, ik doe er ook aan mee, ik gebruik mijn mond ook, ja uiteraard. Maar geestelijk, weet je, als je nou heel diep weet dat je het voor jezelf niet kan en het hangt ook niet van mij af. En dat je het leert om in een stil vertrouwen op God te zien. Opdat het inderdaad, en ik zou zeggen, dat zei ik vorige week ook in de preek, hè, begin maar te oefenen met het kleine, het eenvoudige. Om in stilte de dingen aan God toe te vertrouwen. Dat heb je wel eens ontdekt dan, dat dat nog niet zo makkelijk is, of wel? Ik kan me dat goed voorstellen, dat die mannen daar liepen, die dachten van nou, ik zou van alles willen doen, maar dat ik nou gewoon rustig en stil mijn mond moet gaan lopen houden. En me daarin te oefenen, dag 1 en dag 2 en dag 6, en dat ik pas aan het einde, en dan moet ik er nog op wachten ook, dan zal ik het signaal krijgen en dan, ja dan, maar één woord, juich, en dan gaat de mond open, maar daarvoor. Je oefenen in stil vertrouwen. Nou, ik denk dat u wel gemerkt hebt wat ik hiermee zeggen wil. Voor uzelf en ook voor mijzelf. Dat is best een hele oefening, toch? Dat daarin ook het geloof zal blijken. Stille vertrouwen op de Heere onze God. In de kleine dingen en in de grote dingen. Zeker ook als je opkijkt tegen die muren van Jericho. Hoe moet dat toch ooit? Zou dat echt kunnen? Zouden wij deze stad, nou, Oefen je maar in stil vertrouwen. En weet het? Kijk, ik zei het al, de nacht ervoor, dat de legeraanvoerder uit de hemel was bij Jozua geweest. En in stil vertrouwen, kijk maar wat er voor opgaat. Daar gaat de ark en daar gaan de priesters, de dienaren van de Heere, die je daarin voorgaan en die wijzen je de weg. En laat die ark maar genoeg tot jou te zeggen hebben. Weet je wel, die ark met inderdaad de woorden van de Heere, maar ook de tekenen van het manna en van de staf van Aaron. En als deze voor je uitgaan en jij gaat er achteraan, ja, ook dat. Kijk, het zou ook anders zijn geweest als Jozua had gezegd, als de Heer had gezegd, nou, strijdbare mannen, kom en laat maar zien en ga maar dapper en parmantig, ga maar lopen en laat maar zien dat je inderdaad het durft en dat je moed en vertrouwen hebt. En nou ja, dan achteraan, dan brengen we ook nog wel de ark mee. En die zie je dan amper al meer, hè, als de ark achter je aankomt en die priesters achter je aan, nou ja, die houden we dan nog wel achter de hand als het, maar eigenlijk ben ik zo, nee, kijk, zie je het? De ark gaat voorop en de priesters gaan voorop. Het teken daarvan en de dienaren van de Heere God. En dat zij het inderdaad zullen weten. Al maar ziende op hem. Zo gaan wij erachteraan. Een geestelijke strijd. Het is een gedeelte uit de Bijbel. Een paar weken geleden nog de dominee Korten erover gepreekt heeft, ook hier in de Oude Kerk, en hoe vaak noemen we het ook niet. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, tegen al het menselijke, maar tegen de geestelijke machten en de boosheden in de lucht. Daar helpt geen geld tegen, geen politieke of kerkelijke macht, geen power van welke status dan ook. Maar het is een geestelijke strijd. Als we inderdaad moeten zeggen, wat schot er menig keer aan? Misschien nog geen eens dat we niet te veel, nou ja, kerkelijke of politieke of wat het nog wel, wat van bravoure en wat durf hebben. En nou ja, wij redden het ook nog wel, ook als oude kerk in Zwijndrecht, gelukkig wel. Zeker, ik ben er dankbaar voor. Maar de geestelijke strijd. Voor jou en voor mij. Hoeveel heb je gestreden afgelopen week? Geestelijk. Het is natuurlijk mooi, hè, als je daar dat volk Israël ziet lopen rondom Jericho. Als het nou een geestelijke strijd is. Ook voor vandaag de dag. En ik weet het, hè, we zijn gewoon mens. Ook een kind van God. Ja, maar ja, goed, als ik nou zou weten dat dat net als bij Jozua en bij Jericho. Nou goed, dan wil ik nog wel 7 dagen dat volhouden. Als dan na 7 dagen heel de boel instort. Je zou bijna zeggen, de Taliban doet het beter dan de kerk. Die liepen notabene zo Kabul binnen en de beelden gingen de wereld rond. Daar zaten ze in het presidentieel paleis in Kabul. En wij, als gelovigen, als christenen, we hoeven ons zelf en elkaar op zich niet te deprimeren. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Geestelijke strijd. En ik wil echt eerlijk zijn, gemeente. Ik sluit mezelf erbij in. Die geestelijke strijd voeren wij te weinig. We zouden van alles willen doen. Maar dit. En als we dit zo zeggen tegen elkaar en voor elkaar. Dit en nou, dan is geestelijke strijd dus dit. Echt zo zeg ik het wel. Weet, de legeraanvoerder uit de hemel is verschenen. Weet, de ark gaat voorop. En weet, zie je daar die priesters met die bazuinen en die gaan het aankondigen, echt. En vier, en wees jij dan maar stil. En dan gebeurt het niet in één dag, zo kan ik het ook nog een keertje zeggen. Kijk, het had natuurlijk prachtig geweest, hè? Als het ware Israël gewoon één keer een pasboom gelijk, de eerste dag gelijk raak. Ze moesten het wel 6 dagen volhouden. En toen de 7e dag notabene moesten ze 7 keer, nou na 3 keer misschien wel of na 5 keer. Nee, we gaan 7 keer rond, had de Heere God gezegd. Geestelijke strijd is denk ik altijd iets van lange adem. Zijn de uitzonderingen als het gauw en snel is gebeurd. Nou, dat kun je hier ook van leren. He, want het is gauw verteld en het is inderdaad ook heel indrukwekkend in een week tijd. Maar je zult maar 6, 7 dagen in stilte je moeten oefenen. Dat het zo zal gebeuren. En dat het gaat gebeuren. De Heere laat zijn grootheid zien. En de stad Jericho valt. Het volk Israël mag het beloofde land ingaan. Ja, dat geldt ook wel op deze wijze. Kijk, als God het doet, hè, want nou ga ik niet zeggen nou, maar goed hè, dat Israël zo keurig het ook heeft gedaan. Ze zich netjes aan de voorschriften hebben gehouden. Maar bij geestelijke strijd, als er een overwinning wordt gegeven aan God de eer, hij doet het. Geen Israëliet heeft er 1 steentje afgekregen van de muur van Jericho. Maar hij, de Heere God, doet het. Nog altijd. En weet dat ook zo, in de strijd van het geloof, van het gebed, hij zal het doen. En hij gaat het doen. Echt. Nou dat, de geestelijke strijd, de tweede gedachte. Maar dan ook, hè, niet alleen de stad Jericho valt, maar ja, het was een heel lang hoofdstuk anders om te lezen, maar ook wel indrukwekkend. Vorige week hè, ging de preker over dat de 2 verkenners van Israël, die kwamen binnen bij Rahab, de hoer, daar in Jericho. En nou, deze vrouw die had ontzag voor de Heere God gekregen en ze beleed het ook. Inderdaad, ik weet dat de Heere God, de God van Israël, de enige God is die leeft. En hij zal ook inderdaad deze stad in jullie handen geven. Zouden jullie mij kunnen zeggen, zou het voor mij zo kunnen zijn dat ik er niet bij zou omkomen, dat ik gered zal zijn en dat ik behouden zal zijn? En vorige week zagen wij het, hè? Dat was een stap van het geloof van Rahab. Met alles wat dat betekend heeft. En nu de stad Jericho valt op die 7e dag, als de bazuinen hebben geblazen en het geklonken heeft, juich. En heel het volk gaat juichen en rommedebom. De muren van Jericho vielen om. En kijk, al die puinhopen die ze zagen, maar daar dat ene huis. Met dat hele symbolische, dat rode koord, dat scharlakenkoord uit het raam. Dat stukje muur, dat staat er nog. En de vrouw die daarin woonde. Nou, niet zij heeft het gered. Als het ware alsof ze nog ergens onder de puinhopen moesten zoeken. Zoals vorige week gebeurde in Haiti en bij elke aardbeving. Hè, dan vreselijk, al die puinhopen. En dan zoeken, zijn er nog ergens overlevenden te vinden. Ook zo niet, hè, dat nog ergens onder het puin Rahab vandaan gehaald kon worden. Want dat gebeurt wel meer. Maar als letterlijk haar huis nog staat. Niet is ingestort. En dat zij leeft en dat zij behouden is. En dat haar geloof ook zo dit heeft gegeven dat zij bij Israël mag horen. Ik zei het vorige week tot mijn eigen verwondering ook. Ik wist het nog niet van tevoren. En dat Rahab dan later ook de moeder wordt van Boas. En dat Boas weer met Rut ging trouwen. Heel bijzonder. Zo deed God dat. Maar het geloof van Rachel heeft haar behouden. En heel deze stad, deze mensen van Jericho, als zij omkomen, is daar die ene vrouw met haar familie en haar gezin, Rachab, die blijft leven. Nou, dat wil wel een paar dingen zeggen. Om te beginnen, hè, wat een bijzondere zegen, hè, dat Rachab dat zo voor haar familie is geweest. Ik weet het natuurlijk niet, hè, maar misschien was ze wel een beetje de schandvlek van de family geweest. Je zou toch maar zo'n zus hebben, dachten ze misschien wel, of je tante die zo bekend staat, Rachab. En dat nu juist uitgerekend zij deze Rachab, als zij behouden blijft, dat het ook tot zegen is voor haar familie, haar ouders. Dat je zo tot zegen mag zijn binnen je familiekring. Want ik weet niet of dat de familieleden van Rachab ook in de Heere God waren gaan geloven. Of zij ook ontzag voor de Heere hadden. En toch tot zegen voor de mensen rondom je heen. Laat ik het maar zo zeggen, gemeente. Wie kan zijn vinger opsteken die geen ongelovige familieleden heeft? En ik weet dat er geen één vinger omhoog gaat. Of kijk maar bij je buren, bij je collega's. En dan kun je tot zegen zijn voor die anderen. Dat is een bijzondere gedachte. Ik had er nooit zo bij stilgestaan, hè, voordat ik deze preek ging maken. Als je nou zo ziet, hè, dat Rachab zo in haar geloof en met deze woorden tot zegen geweest is voor de anderen rondom haar heen. Nou ja, we zoeken daarnaar ook, hè, de laatste tijd steeds meer. Het moet ook wel. Hoe zullen we missionaire gemeente zijn? Ook omdat, weet je wel, omdat er niemand van ons de vinger op kan steken die geen ongelovige familieleden heeft. Maar dat we dan zo als Rachab tot zegen zullen zijn. En ik zei het vorige week ook, ze heeft geen Bijbel gehad, ze kende nog geen één psalm, ze kende geen geestelijk lied uit haar hoofd. Zoveel wat wij wel hebben, maar ze heeft, denk ik wel, eenvoudig laten zien, laten merken. En ja, ik kan me ook echt wel voorstellen dat ze het hier of daar wel eens gezegd heeft, ja. Maar ik vertrouw er vast op dat de God van Israël zo op deze wijze. Dus Rachab tot zegen voor haar familie. Dat is de eerste gedachte bij dat derde punt. De tweede gedachte is ook, Rachab wordt behouden daar waar anderen verloren gaan. Zo is het ook. Al die andere mensen daar in Jericho. Ja, zij hebben het gemerkt als je niet aan God overgeeft. En dat inderdaad de dag kan komen dat alles instort van je leven. Maar uiteindelijk wel, dat is de grote lijn van de Bijbel. Er komt een dag dat Christus wederkomt. Dat zal voorgoed zijn de dag. En ieder die niet geloofde, die zal het dan ondervinden. Ja, dat hij uiteindelijk de rechter is en dat deze koning in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. En wie niet wil buigen en wie niet wil gehoorzamen. O, vrees maar gerust hoe het dan zal zijn. In het midden van al die anderen in Jericho die er niet in deelden. Dat behoud waarin Rachab deelt. Dat juist dat geloof ook haar gered heeft. Ik geloof nog altijd, gemeente, dat dit toch de kern van de Bijbelse boodschap is. Waarom zou je geloven? Nou, om behouden te worden. Om gered te zijn. Gered te zijn en behouden. Nou, niet alleen maar een keer als er een ongelukje treft, of als er een pandemie uitbreekt, of als er een oorlog zou spelen, of wat dan ook. Maar behouden en gered. In een eeuwige zaligheid. En door het geloof heeft Rahab die weg gegaan. Door het geloof zijn die muren van Jericho gevallen. En dan staat daar nog zichtbaar overeind. Alles kan vergaan, heel de wereld zal vergaan. Maar dit huis, dat staat er nog altijd. Wie zo zijn huis van het leven bouwt op de Heere God, op de Heere Jezus en op zijn woord en op zijn belofte. Kijk, daar staat het. En ja, het is natuurlijk altijd inderdaad een aanleiding, hè, van hoe ver moet je dat allemaal invullen. Maar weet je wel, met een rood koord uit het raam. Dit is als het ware mijn lijflijn. Dit is inderdaad mijn reddingsboei geweest, zou Rahab kunnen zeggen. Alleen maar dit ene teken, zo rood als het is. Ja, dat teken alleen. Dat het offer van de Heer Jezus, dat Hij zijn bloed gegeven heeft, dat is zijn leven. De prijs van zijn liefde, van zijn genade. Rahab heeft geen bordje op de deur gespijkerd. En dankzij mijn geloof word ik gered. Was wel zo. Maar ze hing een ander teken uit het raam. Een scharlakenrood koord. Dat is wat ik al noemde mijn lijflijn, mijn reddingsboei. Om zo te weten dat ik door de Heer Jezus Christus, door Hem alleen, zalig en gered zal zijn. Nou, dan hebben we best heel wat geleerd uit dit gedeelte, dit bijzondere verhaal, deze bijzondere gebeurtenis. Wat geestelijke strijd is. En zie dat als het ware maar voor je. Het scharlakenkoord. Het teken van het behoud. Dat blijft altijd zichtbaar. Als alles en iedereen omkomt. Gered door Christus alleen. Hangt die bij jou al uit het raam? Amen. We zingen Psalm 118, vers 4 en vers 12. Psalm 118, vers 4 en vers 12. In onze voorbeden brengen wij de dank met Jan Willem en Elma Tolkert, die afgelopen week een dochter hebben ontvangen. Wij danken ook met Cora, wij kennen haar nog als Cora Teunissen, onze zendingszuster. De afgelopen week is bekend geworden dat eindelijk gelukkig haar man Steve visum heeft gekregen, waardoor ze volgende maand in Nederland kunnen komen. We zullen ook bidden voor de vakantie Bijbelweek die deze week zal worden gehouden. We zullen met elkaar danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord. Niet alleen maar een spannend verhaal, een bijzondere gebeurtenis. Dat het inderdaad laat zien uw grootheid, ja geweldig. Zeker als hoogstpersoonlijk de legeraanvoerder uit de hemel zich ermee bemoeit, dan komt het goed. Ook als u het doet en als de ark voorop gaat, zeker wel. Maar dat wij ook leren om geestelijk te strijden. Wonderlijk eigenlijk, gewoon in stilte, maar wel gehoorzaam de weg gaan achter u aan. Wij hebben het eerlijk gezegd met elkaar vanmorgen, maar nu zeggen wij het ook voor u. Dat is wel onze zwakke schakel. Daar lijden wij toch wel onder, ook als gemeente en wij persoonlijk. Dat wij van alles doen en weten en zeggen, maar te weinig in geestelijke strijd zijn. Vergeef het ons, Heere. En kom door uw Heilige Geest en vernieuw ons daarin. Zegen ons van jong tot oud, om het zo alleen van u te verwachten. Heb dank, Heere, voor uw woord, want er is behoud voor ieder die gelooft. Zelfs voor Rahab, dan kan het ook voor mij. En geef dat wij het weten. Als het er een mooi symbool van mag zijn, zo rood als het bloed van uw zoon is, zo zeker is het teken dat wij bij u behouden zijn. Zegen ons, Heere, en net als Rahab, laat ons tot zegen zijn in onze eigen familiekring en alle anderen rondom ons heen. Heb dank, Heere, voor uw goedheid, dat zeggen wij met Cora en Steve. Na zo lang wachten, na zoveel geduld te moeten oefenen, er nu eindelijk een visum is. U daarvoor de eer en geef dat ze zo ook hier kan zijn, bij de familie en bij ons als gemeente. Maak daarin ook alles goed. Hartelijk dank, Heren, met Elma en Jan Willem. Ook met David Jan en Femka voor de geboorte van hun dochter, hun zusje. Een zegen uit uw hand, u bent goed. Daarvoor zeggen wij u de dank. Wilt u bij ons zijn, ook in deze week, voor ons als gemeente, wat gedaan mag worden op de vakantie Bijbelweek, geef de vreugde, het geloof, de liefde bij alle medewerkers. Laat het goed zijn, Heere, opdat ook kinderen zullen weten wie u bent en dat kinderen van u zullen houden. En dat kinderen zo ook met u verbonden zullen zijn van kleins af aan. Werk door, o Heilige Geest, wees erbij en verheerlijk uw naam. Zegen ons als gemeente, bij gezondheid, bij vreugde, bij blijdschap zeker, maar ook bij zorgen, bij ziekte, bij moeite, bij verdriet, bij rouw. Er is zoveel, Heere, wat gedragen wordt, meer dan eens in stilte, ook dat, waar niemand anders van weet dan u alleen. Geef de moed en de kracht om het te dragen. Schenk ons de troost daar waar wij het nodig hebben. Sterk ons naar lichaam en ziel. Geef zegen over al het werk van dokters, van medicijnen en alle hulp die we mogen ontvangen. Zegen de kerk en de gemeente in ons dorp. Dat bidden wij voor ons land en volk. O Heere, laat de kracht van uw Heilige Geest er zijn, ook onder ons. Wij bidden, Heere, voor de volken van deze wereld. Ze denken aan Haiti, opnieuw getroffen door een aardbeving. Heere, wees hen goed en nabij, zegen de hulp die er zal zijn en troost de mensen die geliefden zijn verloren en al hun goederen zijn kwijtgeraakt. Geef, Heere, dat er blijdschap van het geloof zal zijn, zelfs ook daar. Dat bidden wij ook voor het volk van Afghanistan. En alle andere volken op deze wereld, heren, waar ach zoveel geweld rondgaat, burgeroorlogen. Heren, laat het toch een keer stoppen, zouden wij willen zeggen. Wie zou het kunnen, o Heer Jezus? Kom spoedig weder, ook als we daaraan denken, opdat het voorbij zal zijn en er echt vrede zal zijn. Denk het zendingswerk. Wij bidden voor uw volk Israël. Geef Jeruzalem uw vrede en laat Israël bij u in goede handen zijn. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank, u bent het waard. Eeuwig alle lof en eer voor u. Amen. Psalm 21, vers 1 en 12, onze slotpsalm 21, 1 en 12. Ik kan uiteraard ook dit als laatste couplet, maar ik heb het toch vergist. Ik had Psalm 21, vers 13 in mijn gedachten. Jongens, lukt dat nog? Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.